Goedemorgen allemaal. Namens de kerkenraad heet ik jullie allemaal van harte welkom in deze dienst. Dominee Koster is onze voorganger en Dick van Berkum speelt vandaag op het orgel. Ook een hartelijke groet voor iedereen die ergens anders deze dienst volgt. Ik ben Harriet Meneman en ik ben jeugdouderling. De bloemen gaan vandaag met een groet van ons allen naar Gerard en Marie van der Kolk. Aan de Hout S4 wonen zij vanwege hun 60-jarig huwelijksjubileum. En naar de heer A.J. Grotenhuis. Hij woont aan de Engelandweg 9. De bloemen uit de Grote Kerk gaan naar de familie G. Vrijling van Ankumspad 14. En naar mevrouw D. Kiezenbrink-Brinkman, Pleijendal 104. Na de dienst staat er in de Luwte koffie, thee en limonade voor ons klaar. En daar kunnen we elkaar verder ontmoeten. Vanuit de kerkenraad zijn er nog een aantal mededelingen. Op zondag 24 mei wordt in de Pinkstermorgenviering in de Grote Kerk afscheid genomen van Edwin Vetkamp als ouderling kerkrentmeester. En 3 ambtsdragers worden dan herbevestigd. Henny Baarslag als pastoraal ouderling en coördinator van Wijk Zuid, José Kouwen als diaken en Henk Driessen als ouderling kerkrentmeester. Martijn Westra wordt dan welkom geheten als coördinator van Wijk Noord. We zijn dankbaar voor de inzet van al deze personen en we hopen dan ook op een fijne dienst met elkaar. Ook voor nu wensen we u een hele goede en gezegende dienst. Het intochtslied is lied 871, Jezus zal heersen waar de zon.
Goedemorgen gemeente, zullen we eerst een moment van stilte betrachten? Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid, niet opgeeft het werk van zijn handen. Genade en vrede zij in de naam van God onze Vader, van de Heer Jezus Christus zijn enige geboren Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen uit het liedboek, lied 280, De vreugde voert ons naar dit huis. We richten onze harten tot God om van Hem leiding en richting te vragen in deze samenkomst. Heere God, Almachtige Vader, wij eren U als de Schepper van de hemel en van de aarde. Wij eren U in Uw Zoon Jezus Christus, die mens geworden is, die gestorven is, die geleden heeft en die opgestaan is uit de dood. Wij eren U in de Heilige Geest, die levend maakt. En zo komen we vanmorgen tot U, om U te bidden aanwezig te zijn door middel van Uw woord, door middel van de Heilige Geest, om alles wat wij samen doen, te leiden, te richten, naar de bedoeling die U met ons heeft. Wij zingen samen tot Uw eer. En bidden of onze liederen tot Uw troon mogen komen. Wij richten onze gebeden tot U, vanuit de behoefte van ons hart U te kennen als onze God en Vader in de hemel. Wij bidden of we deze gebeden bij U mogen komen. Wij horen naar de Bijbel, waar we de woorden van de apostelen en de profeten horen, om daaruit U te kennen. En wij overdenken met elkaar de betekenis van deze woorden. En vragen of U ons daarbij wilt leiden, zodat we ons niet vergissen, maar dat we de betekenis op het spoor komen voor ons de praktijk van het leven van iedere dag. En zo bidden we een zegen aan het begin van deze samenkomst. We danken voor ieder die gekomen is. We bidden voor de mensen, de broeders, de zusters, die om wat voor reden ook thuisgebleven zijn. En wij bidden of ieder die meewerkt aan de dienst, koster, organist, kerkenraad, en ieder die er is, gezegend mag worden door de ervaring dat U in het midden van ons bent, door Uw Heilige Geest, door Uw woord. We dan ons bevrijden van alles wat ons misschien kan belemmeren, de zorgen van iedere dag, de blijdschap van iedere dag. Geef dat het een heilig, afgezonderd moment is waarop we onze harten tot U richten. Leid onze harten, wij bidden het opnieuw. In Jezus' naam, amen. Wij lezen de leefregel uit de brief van de apostel Paulus aan de Efesiërs. Een tekst voorafgaande aan de tekst van de verkondiging. Het is hoofdstuk 4, vers 17 tot het bijna het einde. En daarna zingen we uit het liedboek Psalm 105, 1 vers tot 18. En dan ga ik zo meteen even terug naar de consistorie om een andere bril te halen. Ja, ik word gehinderd door de bril die ik op dit moment heb. En als ik... Ik word er een beetje door gehinderd, maar straks bij de verkondiging heb ik die graag even nodig. Dus schrik niet als ik even wegga. Wij lezen als leefregel uit de Efezebrief, hoofdstuk 4, vers 17. Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem, ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. In hun geest heerst duisternis. Ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze Hem niet kennen en hun hart voor Hem gesloten hebben. Afgestompt als ze zijn, geven ze zich gretig over aan losbandigheid en allerlei zedeloze praktijken. Maar zo hebt u Christus niet leren kennen. U hebt toch over Hem gehoord, u hebt toch onderricht over Hem gekregen. U kent de waarheid toch die in Jezus aan het licht komt. Geef dus uw vroegere levenswandel op en leg de oude mens af die te gronde gaat aan de bedriegelijke begeerten. Laat u voortdurend vernieuwen in uw geest en uw denken en trek de nieuwe mens aan die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken, zodat hij ook iets kan weggeven aan wie het nodig heeft. Laat geen verderfelijke taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden, die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar, vol medeleven. Vergeef elkaar, zoals God u in Christus vergeven heeft. Tot zover de leefregel. De lezing uit de Heilige Schrift is uit hetzelfde Bijbelboek uit het Nieuwe Testament. De brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, hoofdstuk 6, de versen 1 tot 10. Ik verwacht dat er een lector is. En daarna zullen we zingen van Psalm 45, de versen 2 en 6. Doordat ik zelf de leefregel gelezen heb, ook uit de Efezebrief. Ja.
Houdstand. Ten slotte, zoek uw kracht in de Heer, in de kracht van zijn macht. Trek de wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de listen van de duivel. Onze strijd is niet gericht tegen de mensen, maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen. Neem daarom de wapens van God op om weerstand te kunnen bieden op de dag van het kwaad, om goed voorbereid stand te kunnen houden. Houd stand met de waarheid als gordel om uw heupen. De gerechtigheid als harnas om uw borst. De inzet voor het evangelie van de vrede als sandalen aan uw voeten. En draag bovenal het geloof als schild, waarmee u alle brandende pijlen van hem die het kwaad zelf is kunt doven. Draag als helm de verlossing en als zwaard de geest, dat wil zeggen
Gods woorden. Laat u bij het bidden leiden door de Geest, iedere keer dat u bidt. Blijf waakzaam en bid voortdurend voor alle heiligen. Bid ook voor mij, dat mij de juiste woorden gegeven worden, wanneer ik verkondig, zodat ik met vrijmoedigheid het mysterie mag openbaren van het evangelie waarvan ik gezant ben, ook in de gevangenis. Bid dat ik daarbij zo vrijmoedig spreek als nodig is.
Het thema van deze morgen is, zoals jullie zien, geestelijke herbewapening. En dat uit Efeze 6 vers 11. Trek de wapenrusting van God aan om stand te houden. Geestelijke wapenrusting. Na de verkondiging zingen we dus lied 801, daar enkele versen van. Een paar jaar geleden, 2023, begon ik aan een serie preken over de brief van de apostel Paulus aan de Griekse Klein-Aziatische stad, gemeente in Efeze. Ik kwam toen tot de hoofdstukken 4 en 5, maar besloot toen de serie te onderbreken. Het was tijd om van thema te wisselen. Maar na de paasdagen van dit jaar keerde ik terug naar de Efeze brief om de prekenserie te vervolgen. Vandaag bekende tekst over de geestelijke wapenrusting. Laatste hoofdstuk, hoofdstuk 6, waarbij we ons dus concentreren op dat vers 11. Trek de wapenrusting van God aan. Deze brief, de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Efeze, werd geschreven zo rond het jaar 62 na Christus, toen de apostel, toen de gezant van Jezus Christus, Paulus, in de gevangenis was in de stad Rome. Hij was in Jeruzalem aangeklaagd door de Joden, beschuldigd van een aan het Jodendom vijandige leer, en vooral ook beschuldigd ervan dat hij iemand die niet besneden was, die niet het teken van het verbond had aan zijn lichaam, de tempel binnengebracht te hebben en daardoor de tempel ontheiligd te hebben. Paulus in Rome dus, in afwachting van de behandeling van zijn zaak door de keizer. Waarschijnlijk is deze brief een rondzendbrief geweest, geschreven aan een reeks gemeenten in Klein-Azië, wat nu Turkije is. Het zuidwesten van Klein-Azië, rondom de stad Efeze. Efeze was een hoofdstad. Waarin Paulus dus het eerdere onderwijs dat hij gegeven heeft in de stad in herinnering brengt. In het eerste gedeelte van de brief bespreekt hij fundamentele gedachten over God en mens, fundamentele denkbeelden over God en mens geopenbaard, duidelijk geworden, aan het licht gebracht door Jezus. Later in de hoofdstukken 4 en 5 is zijn onderwijs meer op de praktijk van het leven gericht. Geestelijke herbewapening. We zijn bezig met de inleiding, ga ik nog even een paar dingen meer van zeggen. Maar dan komen er drie korte punten naar de orde. Wie is de tegenstander? Tweede, hoe bieden we weerstand? En met welk doel? Ik denk dat ik in deze tijd van groeiende internationale spanningen niet hoef uit te leggen wat herbewapening is. Maar misschien kennen jullie van het verleden ook nog het begrip morele herbewapening. Wordt niet meer zo vaak gebruikt, maar op bepaalde momenten is het bijna een politiek programma geweest. Een beweging die pleit voor de training van die waarden en die deugden, waardoor wij persoonlijk de uitdagingen van het leven beter aankunnen. Ook de gedachte dat de samenleving ermee gediend is wanneer we echte eerlijkheid, zuiverheid, onzelfzuchtigheid en liefde betrachten. Morele herbewapening, om een beter mens te worden dus en de samenleving te dienen. Dat we ons oefenen in deugden en deze deugden ook voorleven aan jongeren. En niets van deze morele herbewapening vinden we in het voorgaande gedeelte van de brief, waar ik een gedeelte van gelezen heb als leefregel. Hoofdstukken 4 en 5, waarin Paulus zijn lezers aanmaant tot een zorgvuldig, rein, heilig leven. Tot zorgvuldig christendom. Die titel heb ik gegeven aan de verkondiging over die hoofdstukken. Zorgvuldig christendom, zoals het verwoord wordt in 4 vers 20. Jullie, helemaal anders, want jullie hebben Christus leren kennen, zegt hij dus in 4 vers 20. En dan beveelt hij een stijl van leven aan die past bij het geloof in Jezus. Hij doet de aanbeveling, hoofdstuk 5, dat de leden van de gemeente elkaar onderdanig zijn in de vrees van Christus. Woorden als deze. Onderdanigheid in de vrees van Christus. Wat zal dat betekenen? Ja, hij maakt het concreet. Mannen en vrouwen in het huwelijk, ouders en kinderen in het gezin, heren en knechten in de werkplaatsen. Zeker, Paulus schrijft in de taal en de verhoudingen van zijn tijd. Maar ik denk dat het niet moeilijk is wat hij bedoelt te vertalen naar onze tijd. Elkaar onderdanig zijn, schrik er bijna een beetje van, maar dat is wederzijds elkaars belangen dienen. Vooral dat wederzijdse en elkaar dienen, elkaars belangen op het oog hebben. Zodat we het hebben over liefde zonder er beter van te worden. Onbaatzuchtige liefde. Volstrekte eerlijkheid. Zuiverheid van de motieven. En vervolgens sluit hij in het gedeelte dat we gelezen hebben vanmorgen deze vermaningen af met een appel op geestelijke herbewapening. Van morele herbewapening gaat hij naar geestelijke herbewapening. Want de uitdagingen waarvoor de gemeente staat, waarvoor wij nog steeds staan, de uitdagingen zijn niet alleen moreel. Het zijn niet alleen de deugden en ondeugden, slechte gewoonten en goede gewoonten van onszelf en van anderen waar het over gaat. Het gaat niet alleen over menselijke zwakheid en menselijke kracht, waar we mee te maken hebben, waar we tegen te strijden hebben, die we moeten bevorderen om sterker en krachtiger in onze schoenen te staan. Maar we staan ook voor geestelijke uitdagingen. Er is geestelijke tegenstand. Er zijn geestelijke tegenstanders. En er is geestelijk wat te winnen. Zodat we vragen, wie zijn dan die tegenstanders? Of enkelvoud, wie is dan die tegenstander? Paulus spreekt in vers 12 over geestelijke machten, omdat ze niet bestaan uit vlees en bloed, niet lichamelijk zijn. En dan noemt hij de duivel. Letterlijk betekent dat degene die verwarring sticht, die de dingen door elkaar gooit, de lasteraar. En dan worden genoemd overheden, vorsten, machtigen in de wereld, geesten die macht hebben, gezamenlijk en afzonderlijk over, juist over de duisternis, boze geesten, slechte invloeden, in de hemelse gewesten, in de lucht, in de hemel. Dan stel ik voorzichtig de vraag, is het niet zo dat we ons wat ongemakkelijk voelen als we het moeten hebben over de duivel? Onze wereld, de wetenschappelijke wereld, de technische wereld waarin we leven, heeft de duivel weggeredeneerd. Vervangen door andere woorden, door psychologische en sociologische verklaringen. Zodat het kwaad bij ons niet meer dat stigma van duivel heeft, maar zodat het kwaad controleerbaar wordt. Dat we het kwaad kunnen verbeteren of genezen. Andere culturen waarschuwen ons. Ik was eens in gesprek met een Afrikaan die zegt, ja, jullie Europeanen, jullie onderschatten de macht van de boze geesten, van de demonen. En als we dat horen, zijn we geneigd om onze schouders op te halen, want we kunnen er dan weinig mee. En nu lezen we toch deze morgen een hoofdstuk in de Bijbel, waar het wel degelijk gaat over de verleiding door de boze geesten, de verleiding door de duivel. Waar het wel degelijk gaat dus over bovenmenselijke machten die serieus genomen moeten worden. Dat we ons te wapenen hebben tegen hun macht, om stand te houden, dat we anders zeker een nederlaag zullen lijden. Paulus wil ons geestelijk herbewapenen tegen boze machten. Eerder in de brief heeft hij ook al eens een keer gewaarschuwd tegen de duivel. We zagen het in 4 vers 27. Geef de duivel geen plaats. En daarom is het toch waarschijnlijk goed om even tijd te nemen voor een korte samenvatting vanmorgen van het Bijbelse spreken over het kwaad. over de duivel en de demonen. Vooropgesteld moet worden dat deze boze machten geen eigen plaats in de Bijbel hebben. Ze zijn er wel, maar als ik naar de Bijbel wijs, dan zijn ze als het ware in de marges van de Bijbel, in de kantlijn. Vaak verschijnt ook de duivel onder een schuilnaam als de slang, symbolische schuilnaam, de slang, draak, monster. En we kunnen daarom ook geen volledige theologie van de demonen ontwerpen. Bijvoorbeeld, we weten niet precies waarom de Bijbel onderscheid maakt tussen duivel, enkelvoud en meervoud. Tussen de overste van de duivels en de demonen, de boze geesten. We hebben daarom ook geen definitieve verklaring van het kwaad. Maar wel hebben we vertellingen in de Bijbel. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 3 van Genesis. En later nog een aantal hoofdstukken. Vertellingen over de komst van het kwaad in de wereld, waardoor drie dingen zeker zijn. Het kwaad komt in de Bijbel niet bij God vandaan. Het kwaad is geen deel van de schepping. Het is er later bijgekomen als bederf, als aantasting van de goede schepping. Wel is zeker dat God macht uitoefent over het kwaad. God heeft macht over het kwaad. Hij kan het wegnemen en hij kan het vergeven. Dat is het eerste. Het kwaad komt niet bij God vandaan. Maar de Bijbel legt ook uit dat het kwaad in wezen niet bij de mens vandaan komt. De mens, vertelt ons Genesis 3, wordt door het kwaad verleid. En verleiding is heel erg, maar is ook iets van verontschuldiging. De mens is slachtoffer van het kwaad. Hij is schuldig, want hij heeft zich laten verleiden, maar is ook tegelijk slachtoffer. Het kwaad komt niet in oorsprong bij hem vandaan. En in de derde plaats wordt ons in deze vertelling een duister wezen aangewezen, een duistere figuur, de duistere figuur van de slang, als oorzaak van het kwaad. En als we de vertelling van Genesis 3 op de voet volgen, dan zien we dat het kwaad van buitenaf komt. De eerste mensen leven in een paradijs en het kwaad komt van buitenaf. Drie dingen dus. Kwaad komt niet bij God vandaan in oorsprong, ook niet bij de mens, maar komt als een geheim van buitenaf de schepping binnen. Verder zegt de Bijbel dat het kwaad niet psychologisch is, ook niet tragisch, zo in de zin van vast niet te vermijden, ook niet structureel, het is geen deel van de schepping, maar de Bijbel zegt dat het kwaad toch persoonlijk is. Het is de opzettelijke leugen die de wereld binnenkomt door iemand die erover nagedacht heeft, om de mensen te verleiden. De mensen, de duivel dus, hij sticht verwarring door de mensen te verleiden tot het doen van dingen, en dan een paar dingen, die God onteeren, die andere mensen beschadigen, die de samenleving aantasten, de politiek en de economie corrupt maken en die ieder die het kwaad doet, zelf schade doen. Jezus heeft de duivel aangewezen als de leugenaar, de vader van de leugen, de oorsprong van de leugen, hij die de leugen de wereld ingebracht heeft. En wat is dan de leugen? De leugen is de oerleugen dat wij mensen als God kunnen zijn. Heel de Bijbel strijdt tegen deze gedachte, die in allerlei variaties zich herhaalt. De gedachte dat wij autonoom zijn, dat wij niemand iets schuldig zijn, dat we zelf wel kunnen bepalen hoe we ons leven inrichten en gestalte geven, dat we onze eigen grenzen mogen stellen. De Bijbel leert ons, de mens is niet autonoom en kan niet autonoom zijn. De wet proclameert in het eerste artikel, ik ben de Heer, jullie God. En dan zijn er nog enkele leugens, niet veel, slechts een paar, 2 of 3, die de oerleugen aanvullen. De oerleugen is dus, jullie zouden God kunnen zijn. En daaraan toegevoegde gedachte, dat we onszelf, als we in de problemen zitten, wel kunnen verlossen of verbeteren. Dat we misschien een paar offers moeten brengen, maar dat het dan voor elkaar is. Een gedachte die allerlei vormen aanneemt. Oude vormen van afgoderij, moderne gedachten over verlossing. Ga naar een boekhandel en je vindt een paar meter boeken die verlossing beloven. Of door een of andere godsdienst, of door een of andere spiritualiteit, of door een ideologie, een politiek systeem, psychologische hulpmiddelen. Allerlei aanbevelingen om ons eigen leven makkelijker, beter te maken, ons te verlossen van de problemen, zelfhulpboeken. Boeken die beloven de wereld beter te maken, ons leven aangenamer. En laat ieder van ons maar bij zichzelf beslissen waar je gevoelig voor bent. Dat is de ene leugen, dat we onszelf, als het ware, aan de haren uit het moeras kunnen tillen. En anderzijds, een geheel andere leugen, helemaal tegengesteld, de gedachte dat we geen hoop of geen verwachting moeten koesteren, omdat er geen God is, geen oordeel, geen verlosser en geen heil. Dat het leven geen zin heeft, geen doel, en dat we zoveel mogelijk zelf het betekenis aan moeten geven, omdat er geen waarheid is en geen leugen, dat alles relatief is. Dat is het scepticisme van onze tijd, het cynisme van onze tijd. Dit is de verleiding. Dit zijn de leugens waarvoor de apostel Paulus ons waarschuwt en die zoveel vormen aannemen als er verschillende mensen zijn. Deze leugen schrijft hij toe aan de duivel, aan boze geestelijke machten, slechte invloeden in de hemelse gewesten, in de lucht. Ja, wij zeggen het soms ook, toch? Het zit in de lucht. En dan verwijzen we naar iets dat op alle manieren invloed uitoefent. Het nieuws gaat erover. Er worden boeken over geschreven, films gemaakt. Het wordt verdedigd of juist tegengesproken door de politiek. Met gevolg dat iedereen zich ermee bezighoudt. Zo zijn er allerlei ideeën en stelsels de wereld ingekomen. Niet omdat ze absoluut waar of zeker zijn, maar omdat ze zich als het ware opdringen aan de samenleving, aan de cultuur. Ieder is er gevoelig voor. Ieder houdt zich ermee bezig. We wennen eraan en gaan er zelfs in geloven. En dan stel ik gewoon de vraag, welke gedachten zijn er waarvoor jij gevoelig bent? En ook de vraag, hoe bieden we weerstand tegen die gedachten die als het ware in de lucht van onze tijd bij ons binnenkomen? Hoe bieden we weerstand? Daarvoor gaan we naar Efeze 6, waar Paulus de wapenrusting van een Romeinse soldaat gebruikt om antwoord te geven op de vraag die we net stelden. Hoe we dus weerstand bieden aan de verleidingen. Die verleidingen, leugens die de waarheid van God en van mens tegenspreken. Of ze nu van rechts komen of van links, van boven op beneden. Een unieke tekst, die tekst die we gelezen hebben in Efeze 6. Begrijpelijk in alle tijden. Je hoeft weinig moeite te doen om de tekst te laten begrijpen, bedoel ik. Kinderen begrijpen wat er bedoeld wordt, volwassenen ook. En dan blijkt ook nog eens dat Paulus de Romeinse soldaten van zijn tijd nauwkeurig bekeken heeft. Hij zal ze vaak tegengekomen zijn op zijn reizen, als ze in indrukwekkende cohorten van ongeveer 500 mannen, met ijzeren discipline, begeleid door tromgeroffel, over de wegen trokken, van oost naar west, van noord naar zuid, om de eindeloze oorlogen van het Romeinse Rijk te voeren. Hij zal ze gezien hebben in de eethuizen, in de herbergen waar hij overnachtte. Hij zal misschien zij aan zij met deze mannen geslapen hebben. Hij zal gezien hebben hoe ze 's avonds hun wapenrusting afdeden, zich van hun riem en panzer bevrijden, hun helm afzetten, de schilden en zwaarden zorgvuldig bij elkaar plaatsten, om ze de volgende morgen te kunnen grijpen en zich snel weer te kunnen aankleden met deze wapenrusting. En dan geeft Paulus uit de losse hand een opsomming van 7 onderdelen van deze wapenrusting. Het is bijna alsof Paulus de Romeinse soldaat gevechtsklaar maakt. Hij begint met het gepantserde gordel. Een gordel die bescherming bood aan het onderlichaam. Maar een gordel, een riem, die ook tegelijk diende om zwaard, dolk en waarschijnlijk ook de waterfles te bevestigen. Hij gebruikt een woord dat hier wat wegvertaald wordt, maar de lendenen omgord, de heupen omgord, staat er in de oorspronkelijke tekst. Een woord dat uit het Oude Testament komt, waar het steeds het beeld is van voorbereid zijn op nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld in de Exodusgeschiedenis, als Israël Egypte verlaat. En als ze met haast het paasmaal eten. De lendenen, de heupen omgord door een riem. Dat betekent de naar beneden hangende kleren omhoog getrokken, zodat je grote stappen kunt nemen. Ook de schoenen aan de voeten, de rijstok in de hand. De gepantserde gordel van een Romeinse soldaat die bescherming biedt en reisvaardig maakt, wordt door Paulus gebruikt als beeld, symbool van de waarheid. Van de waarheid van het evangelie. De waarheid van de Bijbel die de leugens van de duivel weerspreekt. Welke zijn ook alweer de leugens? Ik herhaal ze even. Die van de gedachte van menselijke autonomie, ook die van afgoderij en die van scepticisme en cynisme, die drievoudige leugen. En de waarheid is de waarheid van de genade en vrede van onze God en Vader en van de Heer Jezus Christus. Met deze zin begint Paulus zijn brief. De waarheid en de genade. De waarheid van de genade en van de vrede van God en van Jezus Christus. Tweede, waar Paulus onze aandacht op vestigt, is het panzer of borstharnas. Soms een stel metalen platen, soms metalen ringen, soms een soort schubbenpanzer. Het is het beeld van gerechtigheid en van onschuld. De gelovigen zijn gerechtvaardigd, zijn onschuldig door het geloof en daardoor hebben ze vrede met God. En het weten van deze onschuld maakt sterk en onkwetsbaar. In de derde plaats de laarzen, de typische Romeinse soldatenschoenen, in feite sandalen, samen met een stel riemen voor de onderbenen. Beeld van de bereidheid van het evangelie van de vrede, de blijde boodschap van de vrede. Typisch een wijze van zeggen van Paulus, waarbij hij weer het Oude Testament inschakelt voor zijn boodschap. Hij gebruikt een tekst uit het Oude Testament, hoe lieflijk zijn op de bergen de voeten van de vreugdebode de voeten van de vreugdebode die vrede verkondigt, die goede boodschap brengt, die heil verkondigt, tot Sion spreekt. Uw God is koning, tekst uit Jesaja 52. De boodschap is dat bij de geestelijke wapenrusting van de gelovigen ook de bereidheid behoort het evangelie te verkondigen, ervan te getuigen. Met nadruk op het evangelie als boodschap van vrede. In hoofdstuk 2 vers 12 heeft Paulus Jezus aangewezen met de woorden: Hij is onze Vrede. Door Jezus komt er vrede tussen bevolkingsgroepen die elkaar niet konden uitstaan. Tussen Joden en heidenen. Samen zitten ze aan de tafel. Samen zijn ze verzoend met God. Samen mogen ze God dienen. Het vierde element van de wapenrusting, het schild. Paulus maakt van het schild een symbool voor het geloof. In de keizertijd was het schild van de Romeinse soldaat meestal een rechthoekige, gebogen plaat van gelijmd hout met leer bekleed. En dat leer werd dan voor de strijd nat gemaakt. Het schild was dus bedoeld om het lichaam te beschermen tegen pijlen, tegen speerstoten, slagen van het zwaard. En de brand, Paulus spreekt over de brandende pijlen van de boze. Die doven, uitdoven in het vochtige leer van de schilden. Dan de helm. Die wordt gemaakt tot een symbool van overwinning. De soldatenhelm die bescherming biedt in de strijd. En waaromheen na de strijd de lauwerkrans werd gewikkeld. Het groene laurierblad. Teken van eeuwige jeugd, eeuwige kracht, eeuwige verlossing. Ten slotte het zwaard. Het zwaard is het zwaard van de geest, het woord van God. Scherper, zegt de Hebreeënbrief, dan een aan twee kanten geslepen zwaard, dat woord van God. Het woord dat de waarheid van God en van de mens bevestigt. En dat gebruikt wordt om mensen in te winnen voor het koninkrijk van God. Zo hebben we 6 onderdelen van de geestelijke wapenrusting voorbij zien gaan. Het waren er toch 7? Inderdaad, het zijn er 7. Maar bij de laatste geeft Paulus de beeldspraak door middel van de Romeinse wapenrusting op. Het 7e element is het gebed. Zonder beeldspraak dus. Het aanhoudend gebed. Het volhardend gebed. Voor broeders en zusters in het geloof. Gebed voor alle gelovigen. En Paulus vraagt in het bijzonder of er voor hem en zijn bediening in het evangelie gebeden zal worden. Er wordt gesproken over bidden in de geest. Weer wordt de geest genoemd. In het gebed, in onze vaak gebrekkige gebeden, worden we geholpen door een stimulans van de Heilige Geest. Ergens anders zegt Paulus dat wij eigenlijk niet kunnen bidden zoals het behoort. Maar de Heilige Geest bidt in ons, maakt gebruik van ons zuchten om deze verzuchtingen voor de troon van God te laten komen. Zo hebben we met elkaar de wapenrusting van God besproken. De geestelijke herbewapening, de wapenrusting die God beschikbaar stelt aan zijn volk. Zoals de Romeinse keizers hun leger uitrusten met een gestandardiseerde wapenrusting, zo stelt onze God zijn wapenrusting ter beschikking aan de gelovigen. Geestelijke wapens die deel worden van het leven van het geloof. Instrumenten, vaardigheden waardoor en waarin we geestelijk geoefend worden in het leven van het geloof. Wapens die we behoren te gebruiken om te kunnen standhouden tegen de verleidingen en de leugens van de boze. We zijn altijd geneigd als christenen te zeggen dat we bewaard moeten worden om te kunnen volharden. En dat is ook zo. Het is inderdaad de zorg van God dat wij niet opgeven, dat we standhouden. Maar in deze gedachte dat we bewaard moeten worden, ligt enige gemakzucht. Daarom ligt vandaag de nadruk erop dat God ons middelen aan de hand doet, zodat wij kunnen standhouden. Middelen om geestelijk, strijdvaardig en krachtig te zijn. Geestelijk uitgerust, bewapend met het schild van het geloof, de waarheid van het evangelie, de bereidheid om te getuigen en het zwaard van de geest om de overwinning te boeken. De Heer neemt de verleiding niet weg, maar Hij geeft ons wapens ertegen te strijden en een overwinning te behalen. Terwijl ik bezig was met de voorbereiding van deze overdenking, kreeg ik een stukje tekst onder ogen dat heel nauwkeurig samenvat wat we deze morgen aan het overdenken zijn. Het komt uit de Bijbel, maar het is een vrije verwoording van Romeinen 15 vers 5. Vooral deze woorden: God geeft ons kracht om niet op te houden, om niet op te geven. Hij moedigt ons aan en Hij wil ervoor zorgen dat we volharden in een hart dat op Hem gericht is. En met deze woorden sluiten we deze overdenking van vandaag af. Het is inderdaad de bedoeling van de geestelijke herbewapening van Efeze 6, 10 tot 20. Het is al enkele keren gezegd, maar het is goed om het mee te eindigen. God geeft de wapens, de middelen om de verleidingen en de leugens die met grote kracht zich aan ons opdringen te weerstaan. De gedachte dat we autonoom zijn, dat we zelf wel mogen bepalen hoe we leven, slechts verantwoording schuldig aan onszelf. Dat we onszelf best kunnen redden, ons nergens zorgen over hoeven te maken, behalve over ons eigen geluk. Of, andere kant, dat we niet moeten rekenen op iets of iemand die ons kan of wil redden. Drie leugens, drie vormen van verleiding die ons doen twijfelen en aarzelen, die ons zwak maken in het geloof. Inderdaad, van onszelf hebben we geen kracht, maar God geeft ons kracht om te volharden in het geloof. Het geloof in de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Het geloof waardoor Jezus Christus wordt grootgemaakt. Dit woord gebruikt Handelingen 19 vers 17, waar verteld wordt van het werk van de apostel in 3 jaar aanwezigheid in Efeze. Daarom, en zo sluiten we af, we worden vermaand. Doet aan de wapenrusting van God. Wees krachtig in de Heer, in de sterkte van zijn macht. Betoon je krachtig. Toon de kracht van het geloof. Geef niet toe aan zwakheid en slapheid. Want wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden. Zo is ook een belofte in de Heilige Schrift. Tot zover de overdenking van deze morgen. Amen. We zullen straks danken en voorbeden doen, maar eerst zijn er 3 berichten van overlijden. En ik vraag jullie even te gaan staan bij het voorlezen van deze berichten. Daarna zullen we een moment van stilte betrachten. In de eerste plaats uit Wijk Noord het overlijdensbericht van broeder Gerard Bongers. Hij is overleden op maandag 11 mei, 83-jarige leeftijd. Gerard is overrompelend snel achteruit gegaan, wordt meegedeeld, maar kon nog aangeven dat boven zijn rouwkaart prediker 12 vers 7b moest komen te staan. De geest keert terug tot God die hem geschonken heeft. In de afscheidsdienst zal er gebeden worden om troost en kracht voor Gerards vrouw Henny, voor zijn kinderen en kleinkinderen. Die afscheidsdienst zal plaatsvinden op zaterdag, heeft plaatsgevonden op zaterdag 16 mei om 11 uur in de Grote Kerk. En is daar gelegenheid geweest om te condoleren. En daarna is hij begraven op de begraafplaats Welsum. Het is de familie Bongers, Tegenmans erf 17 in Dalfsen. Dat was het eerste overlijden uit Wijk Noord. Dan uit Wijk Zuid. Het overlijdensbericht van Hendrikje Jantina Wilhelmina Goos Veldman. Zij is overleden op dinsdag 12 mei. Henny is 89 jaar geworden, woonde met haar man Wim Goos aan de Polhaarweg 7. Op 19 april mochten ze hun 64 jaar huwelijk vieren. De dankdienst voor haar leven is in het gebouw De Overkant op dinsdag 19 mei om 10:30. Voorafgaand is er gelegenheid tot condoleren van 9:45 tot 10:15. Na de dienst zal zij naar haar laatste rustplaats op de begraafplaats Welsum gebracht worden. Wij wensen haar man, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe. Dat was het tweede overlijden en gisteren is eraan toegevoegd. Op vrijdag 15 mei is overleden zuster Geestje Johanna Jantje Middelkamp Bijkerk. Gerry is 79 jaar geworden. Zij woonde met haar man Ben aan het Heideveld bij Oud-Leuzen. De dankdienst die voorafgaat aan de crematie vindt plaats op zaterdag 23 mei om 11 uur hier in de kerk van Oud-Leuzen. Hier is ook vanaf 10:30 gelegenheid tot condoleren. Wij vragen God om troost voor Ben, de kinderen en de kleinkinderen van het echtpaar van Gerry en Ben dus. We zullen het moment van stilte betrachten. Tot zover, jullie mogen gaan zitten. Na deze broeders en zusters genoemd te hebben. Dan zijn er verder nog mededelingen wat betreft voorbeden, verzoeken dus om voorbeden. Ik lees, helaas ging het thuis weer niet goed met broeder Henk van Oenen en zat niets anders op dan hem opnieuw naar het ziekenhuis te brengen, Isala, waar hij verpleegd wordt. In hetzelfde ziekenhuis verblijft ook nog mevrouw zuster H. van Dam Roberts na een gecompliceerde operatie. Helaas blijft het gehoopte resultaat tot nu toe uit. We zullen ook voor haar bidden. En dan van dezelfde wijk. Het herstel van Joop Borst gaat minder snel dan gehoopt. Hij wordt verpleegd in verpleeghuis Zandhoven. In Zwolle. En dan 2 mededelingen, 2 verzoeken om voorbeden uit Wijk Zuid. Dikkie Jutten Verbeek moest deze week een operatie ondergaan in het academisch ziekenhuis in Groningen. Gelukkig is de operatie goed geslaagd en gaat het momenteel ook goed met haar. Zij bevindt zich in dit ziekenhuis in Groningen. Wensen haar goed herstel toe. De familie Lubbers, Badingstraat 58, staat erbij stil dat ze op 17 mei 65 jaar met elkaar getrouwd zijn. Wij feliciteren beide echt van harte met dit briljante huwelijksjubileum en wensen hun Gods goedheid in de nabije toekomst toe. Tot zover de voorbedes die ik in het gebed zal noemen. We zullen danken voor de samenkomst van deze morgen en voorbeden doen. Heere God en Vader, wij danken u voor de wapenrusting die u beschikbaar hebt voor ieder die in u gelooft. En beleiden u dat we vaak onzorgvuldig zijn, dat we slordig omgaan met deze wapens, dat we ze niet op het juiste moment ter hand nemen. Maar wij bidden of u ons wilt helpen ze steeds beschikbaar te hebben, zodat we niet toegeven aan slapheid en zwakte, welke houding wij ook opnieuw beleiden. Maak de gemeente van de Heer Jezus Christus, sterk en krachtig in deze tijd, waarin allerlei gedachten als het ware in de lucht hangen en zich vastzetten in ons leven. Geef dat we ertegen strijden, dat we de waarheid van het evangelie, de waarheid van God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de waarheid van de mens, mogen handhaven. Help ons daartoe. We bidden het voor elkaar. We bidden het ieder voor zichzelf. We bidden het voor de kerkenraad, voor de broeders en zusters die verantwoordelijk zijn voor de gemeente, met de predikant, predikanten en ieder die dienst heeft. Geef dat we het met een sterk hart, met een sterke overtuiging mogen doen wat er van ons gevraagd wordt. Wil geven dat zo de kerk in Nederland versterkt wordt, de kerk in Europa, maar ook juist de kerk die vervolgd wordt, die verdrukt wordt, gediscrimineerd, geef dat broeders en zusters in moeilijke omstandigheden, veraf of dichterbij, dat ze volharden in het geloof door de geestelijke wapenrusting te hanteren. Zo danken wij voor de bemoediging die wij deze morgen hieruit ontvingen. En dan doen we voorbeden voor elkaar. Maar dat doen we ook op bedden aangeraden in het stukje dat we lazen. Voorbeden voor elkaar te doen. We bidden voor de drie families waar deze week een rouw is door het overlijden van broeder Gerard Bongers, van zuster Gerrie Middelkamp en zuster Geesje Johanna Middelkamp-Bijkerk. Wil de achterblijvende familie troosten met uw genade. Geef dat ze het pijn en het verdriet van het overlijden bij u brengen, maar dat ze sterk mogen zijn in het geloof. We bidden ook voor broeders en zusters in de gemeente die een zware tijd doormaken, verpleegd worden, behandelingen ondergaan, wil geven dat ze, als ze dankbaar mogen zijn voor de genezing, dat ze werkelijk deze dankbaarheid bij u brengen, dat daardoor hun geloof versterkt wordt. En als er teleurstellende resultaten van de behandelingen zijn, wil geven dat ze deze teleurstellingen bij u mogen brengen, zodat ze niet zelf deze gevoelens hoeven te dragen. Zo bidden we u voor broeder Henk van Oenen. We bidden u voor zuster Van Dam Roebets. We bidden u voor Joop Borst. We bidden danken voor de familie Lubbers. En bidden voor Dick Jutten Verbeek. We brengen deze namen bij u, omdat ze in uw troon, door Jezus Christus, die voor ons bidt nadat hij ten hemel gevaren is, bij de Vader gebracht worden. Geef dat we mogen zien dat u in deze omstandigheden er bent. Laat ons niet alleen in zware en moeilijke tijden. Zo sluiten we onze gebeden af. Bidden opnieuw om zegen over het samen zijn van de gemeente. Bidden om de zorgen te dragen op de plaatsen waar zorgen zijn. En de vreugde, dankbaarheid voor de vreugde te ontvangen. Bidden voor deze wereld in nood. Red haar door Jezus Christus, die onze vrede is. In zijn naam sluiten we onze gebeden af. Amen. Ik heb net vergeten, ik heb het in het gebed wel genoemd. In het ziekenhuis verblijft ook nog mevrouw H. van Dam Roebets. Gecompliceerde operatie vergde veel van 3K. Helaas blijft het gehoopte resultaat tot nu toe uit. Ik meen dat ik het vergat of vergat ik het niet? Ja. Het zijn namen die naar mij toekomen waar ik niet altijd de achtergrond van weet. Excuus daarvoor. Wij sluiten de dienst af. We gaan naar afsluiting van deze dienst met de collecte en daarna met het zingen van liedboek 912. Ontvang nu de zegen van onze God en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.